Zullen we voor Gods aangezicht een moment stil worden en deze dienst heel persoonlijk aan de Heer opdragen. Herder Israëls, neem ter oren, gij die Jozef leidt als schapen. Gij die op de Gerub stroomt, verschijnt in lichtglans. Wek uw sterkte op, o God, herstel ons. Doe uw aangezicht lichten, opdat wij verlost worden. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen het derde en het vijfde couplet zingen. Het derde en het vijfde couplet van lied 446. Zitten. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u gekomen bent. Mensen die hier op vakantie zijn en in de kerk hier aangeland zijn, ik hoop dat u zich thuis voelt en dat u mag ervaren dat de Heer Jezus in ons midden wil zijn en tot ons wil spreken. Zelf zijn we 3 weken heerlijk op vakantie geweest, Helene en ik. We hebben een prachtige fietstocht gemaakt door Nederland, over de eilanden, en we hebben weer opnieuw ontdekt hoe mooi ons eigen landje is. En hoe prachtig je kunt genieten van de natuur hier en hoeveel water Nederland nog heeft. We zijn verschillende bekenden nog tegengekomen in het land. Op een camping kwamen broeder Henk of Harry en Hattie Smit nog tegen, die al 40 jaar op dezelfde camping staan. Nou ja, je moet het maar uithouden daar, hè? Maar we hebben daar ook prachtig gestaan op de camping en het was heel leuk. Ja. Maandag, morgen, hoopt broeder Lucas Nijenhuis jarig te zijn. Klopt dat? Ja, hè? Dan hoopt onze broeder Lucas Nijenhuis zijn verjaardag te vieren. Allemaal hartelijk uitgenodigd. dinsdag hoopt broeder Gosse Vording jarig te zijn. Dinsdag hoopt ook Anneke Jongerhuis geopereerd te worden. Ze zal geopereerd worden. Fijn dat je er bent, Anneke. Een buikoperatie zal ze moeten ondergaan. En we willen ook voor haar in bijzonder bidden. Fijn dat broeder Koos Brouwer ook weer in ons midden is. Helaas nog zonder Harriet. Harriet die heeft nog erg veel pijn aan haar voet met wondroos. Maar we hopen dat ook zij spoedig zal herstellen. En wat mooi dat Laurens wou eigenlijk zeggen Laurens met zijn hele gezin in ons midden aanwezig is. Maar Laurens zit hier. Ze hebben een paar hele leuke vakantieweekjes gehad. En Laurens heeft nog wel wat last van wat brandplekken van de bestralingen, denk ik, hè? En we hopen dat dat ook spoedig zal herstellen. En fijn dat jullie er weer helemaal aanwezig zijn. Vanmiddag, wel goed om dat eventjes onder de aandacht te brengen. Vanmiddag zal er in heel veel landen een stille tocht gehouden worden voor christenen in Irak en Syrië. U weet waarschijnlijk wel dat er een kalifaat uitgeroepen is in Noord-Irak en delen van Syrië. En dat in Mosul, een stad in Noord-Irak, de mensen, dat zal je maar overkomen, wakker worden en op je huis is het symbool getekend. Het lijkt een beetje op een smaaltje, maar een rond cirkeltje met een soort mondje erin en een stip daarboven. En dat is het teken van Nasrani. En Nasrani betekent Nazarener. Iemand uit Nazareth. Zo worden de christenen genoemd in de Koran. Nasrani's. En dat betekent dat deze christenen, of ze moeten zich bekeren tot de islam, of ze moeten speciale hoge belasting betalen, zodat ze beschermd worden, of ze moeten hun huis en haard verlaten en anders worden ze gedood. Het zal je maar overkomen dat dat teken op je huis gespoten wordt. En heel veel christenen zijn uit Noord-Irak verdreven en uit delen van Syrië. En vandaag is de dag waarin heel veel christenen wereldwijd voor hun broeders en zussen op willen komen. En ook in Enschede zal er een stille tocht gehouden worden die begint bij het Ei van Ko om 3:00. Er zullen wat CDA-prominenten ook aanwezig zijn. En ook Pieter Omzicht zal een toespraak houden. De local burgemeester van Enschede is daarbij aanwezig om hun steun te betuigen, solidariteit te betuigen met onze broeders en zusters die verdreven worden door de islam uit Irak en Syrië. En ik roep u op, als u in de gelegenheid bent, om u aan te sluiten bij deze tocht. En om 3:00 bij het Ei van Ko mee te doen en te laten zien dat wij ook als christenen opkomen voor onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof. Dat teken, ik heb hier een affiche waar deze stille tocht aangekondigd wordt. Het teken lijkt hier een beetje op. Zo'n smijltje, maar dan niet met een kruis, maar met een stip erop. Deze t-shirtjes, er zijn tegenwoordig t-shirtjes gemaakt met dit teken erop, waarin mensen zeggen solidair te willen zijn met deze christenen in Irak en die dat t-shirtje willen dragen. Deze t-shirtjes zullen misschien ook wel uitgedeeld worden vanmiddag. En dat deed me denken aan de Tweede Wereldoorlog, waar de Joden een Jodenster droegen. En waarin wij als christenen soms daar erg terughoudend in geweest zijn, maar waarin Denemarken een groot voorbeeld geweest is, want de koning van Denemarken, Christiaan X, droeg zelf deze Jodenster. En als navolging daarop droegen heel veel bevolking, heel veel van het volk uit Denemarken de Jodenster, omdat ze zich één voelden met het Joodse volk. En dat is de reden geweest waarom dat er in Denemarken relatief veel minder Joden omgekomen zijn. Omdat de Denen het opnamen voor het Joodse volk. Dus wat dat betreft, als u zo'n t-shirt kunt bemachtigen, draag hem met eer en draag hem met solidariteit naar onze broeders en zusters toe die vervolgd worden omdat zij christen zijn. Dus het begint vanmiddag om 3:00, het eindigt in de Jacobuskerk, waar een aantal toespraken gehouden zullen worden. En het wordt tijd dat wij als christenen laten zien waar we staan. Dat we niet zwijgen, maar dat we ook, we hoeven niet politiek aanwezig te zijn, dat hoeft helemaal niet, maar dat we ons één weten met onze broeders en zusters. Want we zijn leden van hetzelfde lichaam. En dat mogen we ook laten zien. Zullen we met elkaar gaan bidden en God zegen vragen over deze samenkomst? Heere God, we zijn vanmorgen begonnen met deze prachtige psalm waarin het Joodse volk roept, herstel ons. Heren, we weten dat deze wereld in brand staat, dat er heel veel gebeurt, maar dat we tegelijkertijd ook mogen weten, heren, dat u boven elke situatie staat. En dat u uiteindelijk alles in uw handen hebt. En zo willen we ook in het bijzonder vanmorgen bidden voor uw volk Israël. Uw volk Israël dat in strijd verwikkeld is met Hamas, met Jodenhaters. En we danken u, Heer, dat we mogen weten dat uw volk door u geliefd is. Dat uw volk in de Bijbel genoemd wordt uw oogappel. Maar tegelijkertijd ook een twistappel is. Heer, we danken u dat u uw ogen openhoudt over uw volk. En wil u ook heel in het bijzonder bidden, Heer, voor al deze onschuldige burgers, kinderen, verplegers, onderwijzers die slachtoffer worden van deze vreselijke oorlog. En wil u bidden, Heer, wilt u de leiding van Israël ook wijsheid geven om de juiste beslissingen te nemen. En we danken u, Heer, dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat we mogen bidden voor uw volk. En dat er in uw woord staat, wie mijn volk zegent, wie het Joodse volk zegent, zal gezegend worden. En wie het Joodse volk vervloekt, zal vervloekt worden. Wie mijn oogappel aanraakt, raakt mij aan. Heer, dank u wel dat we zo mogen bidden voor uw volk Israël. Uw volk Israël, het heilsvolk wat u uitgekozen heeft, waardoor wij uiteindelijk dichtbij gekomen zijn en nu door genade kinderen van God mogen zijn. Heer, dank u wel voor die grote zegeningen, die rijke zegeningen die we vanuit dit volk ontvangen hebben. Wil u bidden, Heer, voor de christenen in Noord-Irak. Heer, ze zijn uit hun huizen verdreven. Heer, wat vreselijk dat er zoveel christenen op de vlucht zijn. Gebieden die vroeger christelijk waren, nu ontchristelijkt zijn, ontkerstend worden. Heer, en we willen u ook bidden, wilt u alstublieft uw gemeente wereldwijd, met name op deze plekken, zegenen. En we weten, Heer, dat vanaf het begin af aan uw gemeente vervolgd werd, verstrooid werd over de wereld. Maar dat daardoor het evangelie wereldwijd verkondigd werd. En zo weten we ook, Heer, dat u uiteindelijk ook deze situatie in uw handen heeft. Wil u bidden voor vanmiddag, als vanmiddag Enschede laat zien dat wij het opnemen voor onze broeders en zusters in Irak. Heer, wilt u het vreedzaam en stil laten verlopen en dat hiervan een getuigenis uit mag gaan naar heel Nederland en naar heel veel plaatsen op deze wereld, waarin christenen laten zien dat zij achter uw volk, Israël, maar ook achter de gemeente van Jezus Christus staat. Heer, dank u wel dat we zo ons getuigenis mogen uitdragen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met Anneke Jongerhuis meegaan als ze dinsdag geopereerd zal worden? Heer, wilt u haar rust geven, haar vrede geven en laat de operatie ook slagen? Wilt u sowieso met Anneke en Louis zijn, Heer, in de moeilijke periode waarin ze terechtgekomen zijn, dat ze ook uw aanwezigheid in hun leven mogen ervaren? Dank u wel voor broeder Koos Brouwer dat hij weer in ons midden is. Dat u met hem meegeweest bent bij de operatie die hij ondergaan heeft. Heer, het is nog afwachten hoe het verder moet gaan. Maar wil u bidden, Heer, wilt u een goede uitkomst geven? Wilt u ook met Henriette zijn die nog zoveel pijn heeft aan haar voet? Wilt u die pijn ook alstublieft wegnemen? Dank u wel voor Laurens, Heer, dat hij ook vanmorgen in de dienst mag zijn. Dank u wel voor de mooie weken die u hen gegeven heeft als gezin. Ik wil u bidden, Heer, wilt u dit gezin van Jan-Willem en Sonja ook alstublieft blijven zegenen. En laat het ook zo zijn, Heer, dat Laurens door u en door de medicijnen, door de mensen die daarvoor hun werk mogen doen, volkomen genezen zal. Heer, we willen u ook danken voor broeder Nijenhuis, Heer, als hij morgen zijn verjaardag mag vieren. Dank u wel dat ze zo trouw nu weer in de dienst mogen komen. En wilt u hem morgen ook een hele fijne dag geven. Heren, wilt u met broeder Gosse Vording ook zijn? Wilt u hem ook een hele fijne dag geven als hij zijn verjaardag mag vieren? Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. Wilt u met de zieken zijn en met de ouderen die de dienst niet mee kunnen maken, ook als ze op afstand of later deze dienst zullen beluisteren, Heer, wilt u hen dan ook zegenen. Dank u wel voor dit samen zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen nog een paar liederen zingen uit de bundel Opwekking. En dan beginnen we met lied 99. Lied 99 uit de bundel Opwekking. En dan kunnen we ook zingen lied 166, waar heel duidelijk naar voren komt dat hij uiteindelijk de grote koning is. Hij is de vredevorst, hij is de heer van hemel en aarde en dat uiteindelijk alle koningen voor hem mogen buigen. Lied 166 en we zingen dat lied twee keer, lied 166. En zijn majesteit mogen we bezingen in lied 181, Groot is zijn majesteit. Misschien is het goed om dat lied met elkaar nog staande te zingen als dat mogelijk is. 181 uit de bundel Opwekking. Laten we samen twee stukjes lezen uit het woord van God, uit het profetisch woord. Als je zo de beelden van het journaal op je in laat werken en alles wat er zo om je heen gebeurt, dan ga je opnieuw bepalen bij de majesteit van God. En wat is er toch aan de hand met deze wereld en wie heeft uiteindelijk deze wereld in zijn hand? En daarom dacht ik, het is goed om met elkaar vanmorgen na te denken over Zacharia, hoofdstuk 12... en een stukje uit Zacharia hoofdstuk 14. We hebben onlangs op de Bijbelstudieavond het hele boek Zacharia doorgenomen, stukje voor stukje. Maar het is heel goed om daar ook vanmorgen op dit moment bij stil te mogen staan met u als hele gemeente. Zacharia hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 9. Het ene laatste boek in het Oude Testament, daar vindt u Zacharia. Het begint met deze woorden: God spraak, het woord des Heer, het woord van Yahweh, over Israël. Aldus luidt het woord van de Heere, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, die de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden, en alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Te dien dagen, luidt het woord des Heren, zal ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid. Over het huis van Juda zal ik mijn ogen openhouden. Doch alle paarden der natie zal ik treffen met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem, door de Heere, der Heerscharen, hun God. Ten dien dagen zal ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven. Dan zullen zij rechts en links alle naties in het rond verteren. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats te Jeruzalem. Ook zal de Heere de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. En wie onder hen struikelt, zal te dien dagen zijn als David, en het huis van David als God, en de engel des Heren voor hun aangezicht. Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. En dan hoofdstuk 14, vers 3. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, aan de oostzijde. Dan zal de olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken, en de andere helft zuidwaarts. En ge zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen. Maar het dal der bergen zal reiken tot Azel. Ja, gij zult de vlucht nemen zoals gij die genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen en alle heiligen met hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving. Ja, het zal één dag zijn. Die is bij de Heere bekend. Geen dag en geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Tot zover deze bijzondere woorden uit, en hele actuele woorden uit het boek Zacharia. En hij zal zijn woord ook vervullen met trouw. En vandaar dat we met elkaar kunnen zingen: God is getrouw, zijn plannen falen niet. 513 uit Johannes de Heer. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En het werk, het onderhoud van de gebouwen. Twee collecten. Het werk in de gemeente, de eerste collecte en de tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Ik zou zeggen, gaat u er maar eens even rustig voor zitten. Warm weer is vermoeiend, hè? Ik zie het gewoon aan uw gezichten. Kijk, als ik normaal, als het fris weer zou zijn, zo liet, dan sprankelt het er veel meer af dan nu. Ik zie gewoon dat warmte is vermoeiend en het blust je een beetje uit. En je maakt je een beetje zorgen van, zou die dominee het wel een beetje kort houden? Maar ik zou zeggen, ga er maar gewoon eens even rustig voor zitten en laat het maar eens even over u heen komen. En met elkaar eens even nadenken wat de Bijbel zegt over de dingen die vandaag in het nieuws komen en waar het vandaag om gaat. En ik zal het echt niet langer maken dan nodig is, hoor. Wees er maar niet bang voor. Natuurlijk is het zo, als u naar het journaal kijkt, naar de dingen die om ons heen gebeuren, dan kun je niet anders dan vandaag zeggen, de wereld staat in brand. Er zijn zoveel conflicten over de hele wereld. Ik heb het niet eens over Midden-Afrika, waar zoveel aan de hand is, waar christenen verdreven worden en vervolgd worden en er geen ruimte meer is in heel veel landen in Afrika. Maar ik heb het over de spanning die oplaait tussen Rusland en Amerika. Wie had het ooit gedacht? We waren aan het einde van de Koude Oorlog. Er waren vriendschappelijke banden. En ineens staan ze weer zo fel tegenover elkaar. En nog nooit is het Russische volk, heeft het Russische volk zo gestaan achter hun leider als juist in deze tijd. Poetin is ontzettend populair in heel Rusland. En het hele Russische volk staat bijna als één man achter Poetin. Wat een volksverhuizing hebben we vandaag. Dat hele grote groepen volkeren hun land verlaten en naar een ander land gaan. In Mexico, Amerika, in Noord-Afrika naar Europa. De mensen zijn onderweg. Er is een enorme volksverhuizing. Wat een vreemd gebeuren als ISIS een kalifaat uitroept en eigenlijk zegt: dit is het begin van het grote kalifaat wat eens wereldwijd er zal zijn. Want dat willen de islamieten graag. Dat is hun doel, dat uiteindelijk deze hele wereld één groot kalifaat is onder de islamitische wetgeving. En het is ten hemel schreiend als in Den Haag een groep van ISIS protesteert, demonstreert, terwijl de overheid en de politie niet eens ingrijpt. Terwijl het waarschijnlijk handlangers zijn van de Hofstadgroep die eens in Den Haag geopereerd heeft. Het lijkt wel of de regering van Nederland daar blind voor is en dat minister Timmerman van Buitenlandse Zaken zegt: er is helemaal niets van waar van christenvervolgingen in Noord-Irak. In Irak mogen christenen hun geloof vrij uitleven. En als we dan alleen al kijken naar Gaza, wat daar aan de hand is. En ook, net zoals wat ik van Rusland zei, nog nooit is het Joodse volk zo eensgezind geweest achter de besluiten van de regering van Israël vandaag. Het volk Israël staat als één man achter dat wat er in Gaza gebeurt en achter het optreden van Israël in Gaza. Maar waar je dan als christen naar kijkt en je afvraagt van: wie heeft dit nou nog in zijn hand? Wie bepaalt nou uiteindelijk de geschiedenis? En ik denk dat het dan heel belangrijk is dat wij als kinderen van God in de Bijbel lezen. En dat we als kinderen van God gaan kijken: wat zegt de Bijbel? En dan mogen we weten dat door alle omstandigheden, in alle situaties, uiteindelijk God degene is die regeert. En dat Hij degene is die uiteindelijk tot zijn doel komt. Want laten we daar duidelijk over zijn. Natuurlijk nemen we het op voor het volk van Israël. Maar Israël is nog lang niet op de plaats waar God Israël wil hebben. Anders zou de Joodse gemeenschap ook niet vertegenwoordigd geweest zijn in de Gay Parade in Amsterdam. Dat zou Israël dan ook niet gedaan hebben. Israël is nog niet daar waar God zijn volk wil hebben. Er zal nog heel veel gebeuren met het volk Israël. Maar een van de belangrijkste dingen is dat de schriftlezing van vanmorgen begon met de woorden: dit is een Godspraak. God heeft het voor het zeggen. Daar begint Zacharia 12 vers 1 mee. Luidt het woord van de Heere, dit is de Godspraak. En dan zegt hij zo prachtig in het gedeelte: Hij die de hemel uitspant, die de aarde grondvest en aan de mens de adem en de geest geeft. In het boek Jesaja staat precies hetzelfde. U hoeft het niet op te slaan. U moet uw krachten een beetje sparen. In Jesaja 42, daar staat precies hetzelfde vers. Daar staat in vers 5: zo zegt de Heere, de God van Israël, die de hemel schiep, allemaal in de verleden tijd, en hem uitspande. Die de aarde uitbreidde met alles wat daarin ontsproot. En die aan de mensen die erop wonen de adem gaf. Jesaja vertelt dit in de verleden tijd. Terwijl Zacharia het heeft over nu. Hij spant nu de hemel uit. Hij heeft nu deze hemel in zijn handen. Hij grondvest nu de aarde en hij geeft nu de geest aan alle mensen. Er gebeurt niets buiten hem om. En daarom staat er ook dat hij in het tweede vers van Zacharia 12 zegt: ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken. Ik maak. God is bezig. En hij is bezig om alle volkeren op te roepen om tegen Israël te strijden. Het is zijn plan. Jeruzalem, een schaal der bedwelming. Je leest hier in het stukje, het gaat over de volkeren die verbijsterd zijn. Je leest hier over de volkeren die krankzinnig zijn. En je leest hier over volkeren die met blindheid geslagen zijn. Als je kijkt naar de terreur, als je kijkt naar de woede van de volkeren rondom Israël, dan ontmoet je verbijstering, dan ontmoet je blindheid, dan ontmoet je krankzinnigheid. Ik weet niet of je dat interview gelezen hebt van de zoon van een van de oprichters van Hamas. Hij heeft zich afgescheiden van Hamas, is naar Amerika gevlucht. En deze zoon van die Hamas-leider die zei: Hamas is het daar om te doen. Ze hebben hun volk voorbereid om veel, met name veel bloed te vergieten. Maar dat vergieten van het bloed komt uiteindelijk ten goede, want uiteindelijk zal Jeruzalem het centrum worden van het islamitisch kalifaat. En Hamas zal niet ophouden te strijden totdat het kalifaat een realiteit geworden is, werkelijkheid geworden is. Zo verdwaasd, zo verblind, zo waanzinnig is deze oorlog. En dan kun je op allerlei manieren wel zeggen: Hamas, je moet ophouden. Maar ze houden niet op omdat het kalifaat er nog niet is. Omdat Israël nog niet deel uitmaakt van het islamitisch kalifaat. Daar is het hen om te doen. De vernietiging van Israël. En dan kan Kerry en dan kunnen de wereldleiders steeds oproepen aan Israël om op te houden met strijden. Maar hoe zul je ophouden met strijden als de tegenstander niet op wil houden met strijden? Zoals ook afgelopen dagen bleek uit de korte pauze die ingelast werd in het gevecht. Het is wat hier staat, ik weet niet of u dat ontdekt hebt, maar in vers 2 van Zacharia 2, daar staat: ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming. Voor wie? Dat staat er: voor alle volken in het rond. Welke volken worden daarmee bedoeld? De volken in het rond. Dan hebben we het over Libanon. Dan hebben we het over Syrië. Dan hebben we het over Jordanië. En daarachter Irak en Iran. Dan hebben we het over Egypte. Dan hebben we het over de volkeren rondom Israël. Daar begint het. En waar eindigt het? Het eindigt aan het einde van het derde vers. Daar staat: en alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Het begint rondom Israël. En het eindigt wereldwijd. Wat zegt Gods woord? Laten we eens gaan kijken wat de Bijbel zegt over de status van Jeruzalem. En ik heb het misschien wel eens meer geciteerd, maar op deze dag van vanmorgen, deze gedenkwaardige dag, waarin heel veel christenen vanmiddag in Enschede een stille tocht houden, waarin de oorlog woedt in Jeruzalem of rondom Israël, willen we met elkaar dit vers lezen uit Psalm 132. En ik zou zeggen, broeders en zusters, lijst deze tekst maar in. Want hier zegt de Heere God heel duidelijk in Psalm 132 vers 13 en 14. Psalm 132 vers 13 en 14, daar staat: want de Heere, En nogmaals, ik heb dat u wel eens meer uitgelegd, als Heere met vier hoofdletters staat, dan wordt hier de naam van de God van Israël genoemd, Yahweh. Yahweh. De Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. Israël, Jeruzalem, is de plaats die God zelf uitgekozen heeft. En dit is de plaats waar Hij zal wonen. We komen er zo nog wel even op terug. En dan kunnen de volkeren hoog of laag springen. Dan kan Hamas of welke organisatie zich tegen Israël keren. Maar God heeft gesproken. En zijn woord wordt vervuld. En niemand die hem in de weg kan lopen. Israël, Jeruzalem, zal de stad worden waarin de Heer Jezus zal wonen. En wat zegt de Bijbel over Gaza? Wordt Gaza ook genoemd in de Bijbel? En van wie is Gaza eigenlijk? Aan wie komt Gaza toe? Wat leert de Bijbel ons daarover? Nou, dan zou je misschien het eerste moeten kijken naar het moment dat Israël onder leiding van Jozua het land Kanaan in bezit neemt. En dan wordt dat land verdeeld onder de 12 stammen. En dan zien we op een gegeven moment als eerste dat Juda zijn erfdeel krijgt. En het erfdeel van Juda, en u kunt dat letterlijk lezen, we gaan dat ook straks lezen in Jozua hoofdstuk 15. Het erfdeel van Juda strekt zich uit en dan staat er langs de Middellandse Zee, als we het over Gaza hebben, dan hebben we het, als we de kust van Israël vergelijken met de kust van Nederland, dan hebben we het over Zeeland. Ja, net zoals de Zeeuwse kust is, in Nederland is Gaza het strookje land daar in Zuidwest-Israël. En dan lezen we in Jozua 15 dat het stamgebied van Juda zich uitstrekt tot aan de beek van Egypte. Dat ligt net ten zuiden van Gaza, tussen Gaza en Egypte. Laten we het maar eens even lezen in Jozua hoofdstuk 15. Jozua hoofdstuk 15. In Jozua hoofdstuk 15 vers 4. Daar lezen we dat het stamgebied van Juda zich uitstrekt tot aan. En dat zien we in vers 4, en het kwam uit aan de beek van Egypte, zodat de grens aan de zee eindigde. Dit zal voor u, voor Juda, de zuidgrens zijn. En als we nog iets verder kijken in Jozua hoofdstuk 15, als u kijkt in vers 45, daar staat over de steden die aan Juda toekomen, daar staat Ekron en zijn onderhorige plaatsen en dorpen, van Ekron af naar de zee, alles wat bezijde Asdod ligt en zijn dorpen, Asdod en zijn onderhorige plaatsen en dorpen, Gaza en zijn onderhorige plaatsen en dorpen, tot aan de beek van Egypte, de grote zee en de kust. Hier zien we heel duidelijk dat het de Gazastrook, waar nu zo om gevechten wordt, werd door God aangewezen als het stamgebied van Juda. Het hoort bij Juda. Maar wat wordt profetisch over dit gedeelte geschreven? We hebben het hier gehad in Zacharia over een aardbeving. De aardbeving ten tijde van koning Uzzia. Nou, er wordt nog meer gezegd over deze aardbeving. Als u kijkt in het boekje Amos, net voor Zacharia, heb je een paar boeken daarvoor, het boekje Amos. En Amos wordt ook geschreven 2 jaar voor de aardbeving. 2 jaar voor de aardbeving van koning Uzzia. U kunt dat lezen in het eerste vers van Amos hoofdstuk 1. En dan is het heel wonderlijk wat daar staat. Dat 2 jaar voor deze aardbeving vond er iets heel wonderlijks, een wonderlijke aankondiging plaats. Zoals u kunt lezen in vers 6 van Amos hoofdstuk 1. Daar staat, zo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Gaza, ja om 4 zal ik het niet herroepen. Omdat zij een gehele bevolking hebben weggevoerd. Weet u dat in 2005 alle Joden uit Gaza weggevoerd zijn onder Sharon? Hebben ze de hele bevolking, en daar waren prachtige nederzettingen van Joden, er waren prachtige kwekerijen, die hadden het heel goed. Voor sommigen was Gaza voor de Joden de goudkust. Er was heel veel bedrijvigheid en alle Joden zijn met geweld uit de Gazastrook weggevoerd. En Sharon die heeft hen toen beloofd dat ze al heel gauw een eigen huis zouden krijgen. En nog zijn er Joden die wachten op een eigen huis, die toen weggevoerd zijn. Omdat zij een gehele bevolking hebben weggevoerd om die aan Edom uit te leveren, zal ik vuur werpen binnen de muur van Gaza, zodat het zijn burchten verteert. En zal ik de inwoners van Asdod uitroeien en de scepter dragen van Askelon. En zal ik mijn hand keren tegen Ekron, zodat de rest der Filistijnen te gronde gaat, zegt de Heere der Heren. Gaza wordt ook wel eens het land der Filistijnen genoemd. Hier zie je hoe de Heer het Gaza, de strook van Gaza, oordeelt. 2 jaar voor de aardbeving. Houd het even goed in gedachten. 2 jaar voor de aardbeving. En als we dan kijken naar een paar boekjes verderop in Sefanja. Sefanja vindt u net voor Zacharia. Daar staat ook zoiets over Gaza. Het uiteindelijk, wat er uiteindelijk met Gaza zal gebeuren. Er staat in Sefanja hoofdstuk 2 vers 4. Want Gaza, Sefanja 2 vers 4, want Gaza zal verlaten zijn. En Askelon tot een woestenij worden. Asdod zal men op de middag verdrijven en Ekron zal ontworteld worden. Wee u bewoners der zeekust, volken der Keretieten. Het woord des Heren is tegen u. Kanaan, land der Filistijnen. En ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn. De zeekust zal worden tot weideplaatsen, tot putten der herders en tot kooien voor schapen. De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda. Daarop zullen zij weiden. In de huizen van Askelon zullen zij zich des avonds legeren. Want de Heere hun God zal 8 op hen slaan en een keer brengen in hun lot. Ziet u dat? Niet alleen het journaal, niet alleen de kranten, maar de Bijbel spreekt ook over Gaza. En de Bijbel laat ook zien wat er met Gaza gaat gebeuren en waarom dat met Gaza gaat gebeuren. God is getrouw en zijn plannen falen niet. En laten we weten dat het is, dat staat in de Bijbel, ook in verband met het aanraken van Gods volk. Er staat in de Bijbel, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. God is niet een doetje. God oordeelt volkeren die tegen Israël opstaan. En God strijdt voor zijn volk. Er staat in de Bijbel, wat we net vanmorgen gelezen hebben, hij houdt zijn ogen open over zijn volk. Hij houdt zijn ogen open over dat wat er gebeurt met Israël. In Zacharia 2 vers 8 daar staat dat Israël genoemd wordt de oogappel van God. Onderstreep deze tekst in uw Bijbel. Ken deze tekst uit uw hoofd. Zacharia 2 vers 8. Israël, Gods oogappel. En als we zien dat Israël vanaf het begin onderdrukt werd door de volkeren, als we lezen van Egypte, dat de farao met zijn makkers bij elkaar kwamen en zeiden, we moeten systematisch, we moeten met beleid het Joodse volk gaan onderdrukken, zodat ze niet groter worden dan wij. Maar daarvoor heeft Jozef zo prachtig gezegd, God zal zijn ogen over jullie openhouden. En hij zal jullie weer terugleiden naar jullie eigen land. En als God Mozes roept en aanstelt tot verlosser van Israël, dan zegt God tegen Mozes, Mozes, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk. In al het geweld wat er in Israël gebeurt en alle vijandschap naar Israël toe, ook hier in Nederland, en ik weet niet of u het nieuws gevolgd hebt, de Joodse gemeenschap in Nederland voelt zich zo ongeveer net zo bedreigd als in de tijd vlak voor de Tweede Wereldoorlog. In Italië, in Frankrijk zijn er al nachten geweest die bijna vergelijkbaar worden aan de Kristallnacht. Waarin winkels van Joden, bedrijven van Joden beklad en verwoest zijn. En er zijn heel veel Joden, ook in Nederland, die zich niet meer veilig voelen. En dat denk ik, toen ik dat hoorde, toen ik daarover las, moest ik denken aan een tekst en dat heeft mij zo'n rust gegeven. En die tekst, misschien nog goed om deze tekst nog een keertje op te slaan. Deze tekst die kunt u vinden net voor het boekje Job. Daar staat een heel klein verhaal, prachtig verhaal over Esther. En in dat boekje Esther hebben we ook te maken met, niet Hamas, maar met Haman. En Haman wordt daar een Jodenhater genoemd. En deze Jodenhater, die was pas tevreden als hij het hele Joodse volk uitgeroeid zou hebben. Maar God keert de geschiedenis. God verandert de geschiedenis. En niet Mordechai, de Jood, wordt gedood, maar Haman zelf wordt gedood in opdracht van de koning. En dat staat er in Esther hoofdstuk 6, vers 13. Net op het moment dat Haman denkt zijn hoogtepunt te krijgen, wordt Haman vernederd. En Haman moet met Mordechai op het koninklijk paard door de straten lopen en Mordechai, de Jood, eren. En dan staat er in vers 13, als Haman dan terugkomt, Esther hoofdstuk 6 vers 13, en Haman vertelde aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden alles wat hem wedervaren was. Zijn wijzen en zijn vrouw Zeres zeiden tot hen, en mensen zetten maar een dikke streep onder wat nou komt. Want wat staat er dan? Indien Mordechai, voor wie gij begonnen zijt te vallen, uit het zaad der Joden is, dan zult gij niets tegen hem vermogen. Integendeel, gij zult voor hem geheel ten val komen. Wat een prachtig vers. Je denkt tegen de Joden iets te kunnen doen, maar je zult door het Joodse volk geheel ten val komen. Broeders en zusters, vrienden onder ons, zij die zich tegen Israël keren, zullen uiteindelijk geheel ten val komen. En het is vreselijk te vallen in de handen van een levende God. Als we nog even terugkijken naar het boekje Zacharia hoofdstuk 14. Wat gaat er gebeuren? We zien hoe de wereld stormachtig tegen Israël zich keert. We zien hoe Israël in alle landen verguisd wordt. En dat eigenlijk elk land erover eens is dat Jeruzalem toe moet behoren aan de Palestijnen. Dan zien we dat er een moment zal komen, en dat staat in vers 3 van Zacharia 14, waar staat: de Heere, dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed. Er zal een moment komen waarin de Heer zal terugkomen. En deze gebeurtenissen rondom Jeruzalem, deze gebeurtenissen in Irak, de gebeurtenissen tussen Rusland en Amerika, de gebeurtenissen in de Gazastrook, hebben alles te maken met de spoedige wederkomst van Christus. En dan staat heel duidelijk het woordje in vers 3: dan zal de Heere wederkomen. En dan staat er: en zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. Dat is de plek waar de Heer Jezus het laatst van zijn leven gestaan heeft, op de Olijfberg. En op die Olijfberg heeft de Heer Jezus zijn discipelen de opdracht gegeven om het evangelie wereldwijd te verkondigen. Maar op diezelfde plek raakte zijn voeten los en verdween hij, of voer hij op naar de hemel. Maar op diezelfde plek waar zijn voeten de aarde losgelaten hebben, op diezelfde plek zullen zijn voeten weer op de Olijfberg staan. En dan komt de aardbeving. Want wat hebben we gelezen? Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg voor Jeruzalem en de Olijfberg zal in tweeën splijten. 2 dagen voor de aardbeving van Uzzia. Mensen, de aardbeving wordt aangekondigd. En met die aardbeving zal de Heer dat doen wat hij gezegd heeft in zijn woord. Ik weet niet of u het boek Ezechiël een beetje kent. In Ezechiël wordt aangekondigd dat er in Jeruzalem op de Tempelberg een heel groot tempelcomplex zal verschijnen. Veel groter en veel heerlijker dan ooit de tempel van Salomo geweest is. En mensen die dit tempelcomplex, wat in Ezechiël gemeten is door een engel die met een meetsnoer aan het meten is, dat kunt u in de laatste hoofdstukken van Ezechiël lezen, ontdekken dat dat tempelcomplex wat daar in Jeruzalem moet komen veel groter is dan de Tempelberg. En in Zacharia staat dat straks Jeruzalem zal liggen op een open plaats, op een vlakte. En dat Jeruzalem van ver af al te zien is. Geologen zijn er ook van overtuigd en weten het ook, dat er in Jeruzalem over de Tempelberg en over de Olijfberg breukvlakken geconstateerd zijn. Wat gaat er gebeuren? Als de Heer terugkomt, gaat hij zijn dorsvloer reinigen en zuiveren en klaarmaken voor dat enorme grote tempelcomplex wat in Jeruzalem zal verschijnen. Vandaar die aardbeving. Vandaar dat die hele structuur daar veranderd moet worden. En dan zal hij zijn tempel daar bouwen. En dan wordt Jeruzalem, als staat er, dan zullen de stromen van levend water uit Jeruzalem vloeien naar west en naar oost. En dan zal Israël, Jeruzalem, tot zegen worden voor de hele wereld. Zal er een kalifaat komen? Zal er een wereldwijd islamitisch kalifaat komen? Kijk, islamieten die hebben het van niets vreemds. Natuurlijk kennen ze de Bijbel. En natuurlijk hebben ze in de Koran heel veel delen van de Bijbel overgenomen, soms gewijzigd overgenomen. Maar één ding is zeker. En daar wil ik dan mee afsluiten in Zacharia 14 vers 9. Daar staat uiteindelijk: en de Heere, nogmaals, Yahweh, de God van Israël, De Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Hij zal zijn koninkrijk oprichten in Jeruzalem. En over de hele wereld zal zijn koninkrijk, zijn zegen, zijn koninklijke macht verspreid worden. En dan staat er, en iedereen op deze wereld zal de Heere kennen. Mensen, wat een geweldige toekomst gaan we tegemoet. Wel een aardbeving. Wel strijd. Wel zoals we gelezen hebben dat Juda vuur om zich heen zal verspreiden. Als een fakkel door de garven zal gaan. Het vuur in het hout zal komen. Gaza zal vervullen met vuur. Maar God komt tot zijn doel. Met zijn volk Israël. Laten we alsjeblieft in deze tijd, deze vreselijke tijd, meer dan ooit achter Gods volk staan. Niet alleen Israël, maar ook onze broeders en zusters christenen. En weten dat Gods plannen niet falen. Amen. Laten we samen dat prachtige lied zingen uit Opwekking. Lied 71. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. 71. Laten we samen de Heer gaan danken en gaan bidden. Ik wil in het bijzonder hen ook vragen, als je uit de geschiedenis en uit de Bijbel ziet dat het woord van God zo actueel is, en als God heel binnenkort de draad met zijn volk Israël oppakt, wat we heel duidelijk kunnen zien, dan is het moment dat de Heer zijn gemeente opneemt nog dichterbij. En dat zou zomaar elk moment kunnen gebeuren. En daarom wil ik u vragen, wil ik jou vragen, ben je klaar om de Heer Jezus te ontmoeten? Weet je voor jezelf heel zeker dat je mag weten dat Christus voor jouw zonde de prijs, de straf gedragen heeft? Weet je voor jezelf zeker dat je een kind van God bent? Als je het ooit zeker moet weten, dan is het nu wel. Want Jezus kan elk moment komen. Laten we samen die Heer gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel, Heer, dat we vanmorgen stil mochten staan bij het profetisch woord. En u zegt ook zelf, Heer, dat het zo ontzettend belangrijk, Heer, is om acht te geven op dat woord, om op dat woord te letten. En te zien, Heer, dat de Bijbel niet een boek is wat over het verleden ging, over de dingen die gebeurd zijn, maar dat de Bijbel ook een boek is dat handelt over dat wat we vandaag meemaken. Ja, wat er ook binnenkort gaat gebeuren. Heer, laat het zo zijn dat onze ogen daarvoor open zijn, maar met name ook ons hart. En heel in het bijzonder willen we bidden, Heer, voor onze broeders en zusters, onze christenen, die zo in het nauw gedreven wordt in islamitische landen. Heer, het lijkt er wel op dat wij als christenen de verliezers zijn. Zo leek het er ook op aan het kruis. Hoe u, Heer Jezus, menselijk gesproken daar aan het kruis stierf. En waar mensen dachten van, ach ja, hier eindigt het. Maar we danken u, Heer, dat juist in die situaties u laat blijken dat u meer dan overwinnaar bent. Heer, wilt u kracht geven? Wilt u moed geven? En wilt u de tocht van vanmiddag ook alsjeblieft zegenen? Dat er een getuigenis van uit mag gaan. Heer, ik wil u bidden voor uw volk Israël. Het is vreselijk om te zien hoe uw volk aan de ene kant u niet kent, in goddeloosheid leeft, maar aan de andere kant, Heer, hoe u dit volk door alle eeuwen heen beschermt en met hen ook tot uw doel wilt komen. Heer, er zullen zware tijden komen. Er zullen moeilijke tijden ook komen voor uw volk. Maar we danken u, Heer, dat u gezegd heeft, het is mijn oogappel. En ik hou mijn ogen open over mijn volk. Heer, ik wil u bidden voor ons zoals we vanmorgen deze dienst meegemaakt hebben. In de eerste plaats laat het zo zijn dat iedereen die vanmorgen in deze dienst is, weet een kind van God te zijn. Vergeving van zonde ontvangen te hebben. Want we weten, Heer Jezus, uw komst is heel dichtbij. En wilt u ons helpen om als kinderen van God in heiligheid te leven, in toewijding te leven, zodat u tot uw doel kunt komen in ons persoonlijk leven. Wil u bidden, Heer, wilt u ons als gemeente zegenen en tot zegen stellen. Ook voor uw volk Israël. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst mee mochten maken. Wilt u straks met ons meegaan naar huis. Ons ook verder een goede zondag geven. Wilt u vertroosten hen die in verdriet gedompeld zijn. Ik wil u danken voor onze broeder Jan Schippers, Heer, dat hij vanmorgen in de dienst is. Maar u weet, Heer, de kantjes zijn nog zo ruw van het verliezen van je vrouw. Heer, wat doet het pijn als je alleen bent. En ik wil u bidden voor, niet alleen voor Jan Schippers, maar voor de anderen ook onder ons, die hun geliefde zo kort nog moesten missen. Heer, wilt u hen bemoedigen en vertroosten. En hen laten ervaren dat ze niet alleen zijn. Heer, dank u wel dat we ook deze zondag aan u op mogen dragen, ook vanavond als we met elkaar het avondmaal mogen vieren. En door u uitgenodigd worden om aan tafel te komen zitten en van u te mogen eten. Heer, wilt u ons dan ook een hele fijne dienst geven. Dank u wel voor deze samenkomst. Dank u wel voor uw genade en voor uw trouw. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen en dat is lied 722 uit de bundel Johannes de Heer. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. 722. Zullen we het met elkaar, als het mogelijk is, staande zingen? Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.